Ik heb er naar uitgezien om vanmorgen bij jullie te zijn. Het weer trok niet zo erg aan natuurlijk. Het stormde een klein beetje. Maar toen ik deze kant op kwam en ik reed zo over de dijk. Ik neem meestal de route van de dijk daar. Dat heeft voor mij wat. En toen zag ik een prachtige regenboog. Ja, misschien hebben jullie hem ook gezien. Boven Hoek van Holland. Dan dacht ik, ja, God is getrouw. Hij heeft zijn boog in de wolken gezet. En hij zegt, de Bijbel zegt, hij zal ook niet laten varen het werk van zijn handen. God is getrouw. Getrouw aan zijn gemeente, getrouw aan Israël, getrouw aan ons persoonlijk. En daar mogen we elke dag weer opnieuw moed uitputten in de wetenschap. God is erbij in welke omstandigheden we ook zijn. Nogmaals fijn om vanmorgen bij jullie te zijn en het woord van de Heer met elkaar te overdenken. En ik heb als schriftlezing een gedeelte uitgekozen. Trouwens, het lied wat we zojuist hebben gekozen met elkaar, dat ja, zegt een belijdenis geweest natuurlijk. Hè? En als je dan zegt van Jezus, alles geef ik u, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb en wat ik ooit zal zijn. Het heeft te maken met toewijding eigenlijk ook aan de Heer en waar we het ook vanmorgen met elkaar over willen hebben. En daarom wil ik als schriftlezing lezen Romeinen hoofdstuk 12, de eerste 8 versen. Het zal ook gebiemerd worden. En het zal voor de meesten misschien van ons een bekend gedeelte zijn, waar we vanmorgen over na willen denken. Ik lees vanmorgen uit de herziene Statenvertaling. Leven voor God. Een brief van Paulus aan de Romeinen. En dan zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. Dit is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Dat is ons schriftgedeelte voor vanmorgen. Het thema voor deze dienst, en u heeft misschien het opschrift hier in de Herziene Statenvertaling, was leven voor God. De NBV zegt leef volgens de wil van God. En de NBG heeft erboven staan het ware offer. Nou, het thema voor vanmorgen heb ik uitgekozen is de ware eredienst. Het gaat hierbij om onze toewijding aan God. En daarmee is eigenlijk gelijk de toon voor de preek ook gezet vanmorgen. Volledige toewijding aan God, in ons gedrag, door middel van ons lichaam, door de vernieuwing van ons denken, oftewel de gezindheid, zoals dat hier genoemd wordt, en door het gebruik van onze gaven in de gemeente. Met hoofdstuk 12 in de Romeinenbrief begint het praktische gedeelte van de brief. Eigenlijk sluit dit gedeelte aan bij hoofdstuk 8... En de hoofdstukken 9 tot en met 11 vormen één grote tussenzin met betrekking tot de tegenwoordige en toekomstige positie van het volk Israël in Gods heilsplan. Nu in de hoofdstukken 12 tot en met 15 laat Paulus zien hoe de theoretische waarheden, oftewel de inhoud, oftewel de leer van de hoofdstukken 1 tot en met hoofdstuk 8, door het geloof uitgewerkt, toegepast moet worden in de praktijk van ons dagelijks leven. Het is dus in feite ook een hele praktische preek vanmorgen. De versen 1 en 2 zijn in zekere zin de kern van Paulus' boodschap over het leven van heiligmaking. De MBG-vertaling begint met de woorden: ik vermaan u dan, broeders. Nou, vermanen heeft voor ons, denk ik, doorgaans toch een wat negatieve klank. Wij houden niet zo van aanmaningen en vermaningen. Wij worden als mens niet graag vermaand in de zin van terechtgewezen, nadrukkelijk bestraffen toegesproken of berispt. Maar hier is het positief bedoeld. De MBV-vertaling 21 zegt: ik vraag u. Nou, dat vind ik persoonlijk een beetje zwak uitgedrukt. De Statenvertaling begint met de woorden: ik bid u. En de herziene vertaling, ik roep u op. Met een klemmende oproep. En dat heeft mijn voorkeur. De herziene Statenvertaling in dit verband. Ik roep u op. En die oproep heeft een reden. Heeft een grond. Komt zo niet uit de lucht gevallen. Heeft een oorzaak. Ik roep u op met beroep op de ontfermingen, oftewel de barmhartigheden van God. Ik roep u op, ik roep jullie op vanwege Gods goedheid ten opzichte van ons. Op grond wat God voor ons en aan ons gedaan heeft. Daar beroept hij zich op. Dat is zijn vertrekpunt, dat is zijn uitgangspunt. Wie van ons kent misschien nog dat koortje: als ik mij herinner wat hij deed voor mij, dan keer ik nimmer meer terug. Halleluja. Ik heb één hand gezien. Is dat er maar één? Hè? Toch nog wel een paar, hè? Nou, dat zijn mensen misschien die al wat langer meelopen in het geloof. Of misschien uit een bepaalde richting komen, ik weet het niet. Als ik mij herinner wat hij deed voor mij, en dan moet je altijd heel goed op de woorden letten, op de volgorde letten. Nee, nooit, nooit, nee, nooit was het dan, hè? Ja, als ik mij herinner wat God deed voor mij, dan keer ik nimmer meer terug naar de wereld. Halleluja. Nou, met beroep op de ontfermingen en de barmhartigheden, op wat God gedaan heeft, zegt Paulus. Nou, welke barmhartigheden zijn dat dan? In Romeinen 5 heeft hij het over: Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. God heeft ons macht over de zonde gegeven. God heeft ons in Christus alle dingen geschonken. Romeinen 8, wij zijn veilig en verzekerd in de handen van God. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Nou, op grond daarvan en nog veel meer barmhartigheden, te veel om allemaal op te noemen vanmorgen, heb ik, zegt Paulus, en ik denk dat we eigenlijk kunnen zeggen, zegt God, heeft God alle recht om u, jou en mij op te roepen om te leven tot eer van God. Om ons leven in zijn dienst te stellen. De ware eredienst. De redelijke eredienst. De redelijke godsdienst. Staat er in de herziene Statenvertaling. Nu wat de ene mens redelijk vindt, vindt de andere mens soms onredelijk. En andersom. Maar als de Bijbel zegt dat iets redelijk is, dan laat dat geen enkele ruimte om daar iets tegen in te brengen. Dan kan en mag je dat niet naast je neerleggen. De oproep om te leven tot eer van God, om je aan God toe te wijden, is dus niet te veel gevraagd. Dat is alleszins redelijk. Of met een ander woord, dat is logisch. Laat het volgende plaatje maar zien. Opgeroepen om God toe te wijden door ons gedrag, door ons lichaam. Onze ogen, onze oren, onze mond, onze handen, onze voeten. Om dat te geven, om dat aan te bieden als een offergave, als een geschenk aan God. Waar kijken we naar met onze ogen? Waar kijken we naar? Op de televisie. Wat zeggen we met onze mond? Wat doen we met onze handen? Waar gaan we naartoe? Naar welke plaatsen met onze voeten? Hoe gaan we om met de computer en met het internet? Wij zijn kinderen van God om te handelen. We worden opgeroepen tot actie. God groot maken door middel van ons lichaam. De Bijbel zegt dat heil is in Jezus Christus lichamelijk tot ons gekomen. Laat de tekst maar zien uit Hebreeën 10. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zei ik, zie hier ben ik. En het is de Heer Jezus Christus die dat zegt. Zie, hier ben ik. In de boekrol staat voor mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Nu, als wij een kind van God zijn, als wij een gelovige zijn, als wij een christen zijn, dan worden we geacht ook navolgers, volgers van Jezus Christus te zijn. En natuurlijk is ons lichaam niet het lichaam van de Heer Jezus. Hij was zonder zonde. Maar ook wij, in de voetstappen van Jezus, mogen zeggen, Heere God, u hebt mij een lichaam bereid. We hebben allemaal een lichaam gekregen. En wat is het geweldig, om dan in navolgeling, als een discipel van Jezus, ook tegen de Heere God te zeggen, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik, om uw wil, o God, te doen. Nu, als dat het gebed is, het verlangen van ons hart en het gebed op de lippen van onze mond en de intentie die we hebben, dan is dat al geweldig. Als we zo met die gedachten vanmorgen weggaan, dan we zeggen, ja Heer, u zei het, maar wij mogen het ook zeggen. Heere God, u heeft ons een lichaam gegeven, zie, hier ben ik, om uw wil, o God, te doen. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 6... Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die je van God ontvangen hebt, dat je lichaam een woonplaats van God is? En toen ik erover nadacht, toen kwam ik op de vraag die ik mezelf eigenlijk nog nooit gesteld had, maar die ik me toen wel stelde. Heere God, vindt u het fijn om in mij te wonen? We weten allemaal, als we tot geloof komen, ontvangen we de Heilige Geest, worden we een kind van God en komt God in ons wonen. Maar ik stelde me even de vraag, Heere God, vindt u het eigenlijk wel fijn om in mij te wonen? Wat vindt u ervan om in mij te wonen? En als ik dan denk aan ogen, oren, handen, voeten, spreken, met onze mond. Heere God, vindt u het fijn om in mij te wonen? Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dat je niet van jezelf bent, zegt Paulus, want je bent gekocht en betaald. We zijn niet eens van onszelf. Verheerlijk dan God met je lichaam, zegt Paulus. En dan denk ik niet daarmee, dat daarmee bedoeld wordt dat we gelijk allemaal naar de sportschool moeten gaan. Trouwens, niets tegen de sportschool hoor. Maar het gaat hier om andere dingen. Er wordt hier gesproken van een levend offer. Mag ik het even anders formuleren misschien? Willen wij een offer brengen om te leven voor God? Zoals in het Oude Testament het brandoffer helemaal in rook opging, diende Nieuwtestamentische gelovigen zijn leven toe te wijden aan God in heiligheid en reinheid, zodat ons offer net als de geur van de Oudtestamentische offers aangenaam voor God zal zijn. Let wel op, we worden hier niet opgeroepen om te proberen redelijk godsdienstig te zijn. Dat is wat anders. Het gaat hier om een eredienst, de redelijke eredienst, die zich uitstrekt over je hele leven. Ons hele leven moet in de zin van behoort één grote eredienst te zijn. Wat een uitdaging. Wat een hoge roeping. In al je doen en laten, in je handel en wandel, om daar handen en voeten aan te geven, in al je gedragingen. Dat is de uitwerking naar buitenuit. Maar ook naar binnenin moet het zijn uitwerking hebben. De vernieuwing van onze gezindheid. De vernieuwing van ons denken. Laat dat maar zien. Paulus zegt, het eerste wat Paulus dan zegt is, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Laat je niet meedrijven. Laat je niet afdrijven. Ik vind afdrijven gaat meestal heel geleidelijk. Dat heb je soms nauwelijks in de gaten. Maar toch gebeurt het. Je hebt het misschien allemaal wel eens gezien van een boot of wat dan ook die dan van de kant af gaat. Je hebt het nauwelijks in de gaten. Totdat je ineens ziet van ja, nu is die afstand toch wel erg groot geworden. Ineens van die boot tot aan de wal. Afdrijven gaat meestal heel geleidelijk. Maar we worden opgeroepen om tegen de stroom op te roeien. Paulus zegt het in de Efezebrief, maar jullie, maar jij helemaal anders. Jij hebt Christus leren kennen. Het is niet alleen jij kunt het verschil maken. Ik zou vanmorgen willen zeggen, de Bijbel zegt, je moet het verschil maken. Je moet het verschil maken. Verschil moet er wezen en moet er blijven. Maar is er nog verschil te zien? Dat is de belangrijke vraag. Is er nog verschil te zien? De wereld weet zich wel te onderscheiden van de gemeente. Daar hoef je geen zorgen om te maken. De wereld onderscheidt zich prima van de gemeente. Een paar maanden geleden was daar die kanaalparade in Amsterdam, weet u wel, met al die boten. Ik zag daar iets van langskomen op de televisie. En toen dacht ik, het is hier als Sodom en Gomorra geworden. Ik heb gezegd, Heer, vergeef ons land. Vergeef dat we zo ver bij u vandaan zijn gegaan. En deze dingen allemaal gebeuren in ons land en in ons midden. De wereld weet zich wel te onderscheiden van de gemeente. Maar verstaat de gemeente de heilige opdracht, de heilige roeping, de heilige taak nog om zich te onderscheiden van de wereld? Ik ga vanmorgen niet allemaal praktische voorbeelden noemen. Iedereen kan dat voor zichzelf invullen. Maar willen wij nog zeggen wat men vroeger zong in een lied? Neem de wereld, geef mij Jezus. Ja. Neem de wereld, geef mij Jezus. Het eerste zegt hij dus, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Het tweede, word veranderd door de vernieuwing van je denken. Door de vernieuwing van je gezindheid. Letterlijk wordt hier gezegd, onderga een metamorfose, een gedaanteverwisseling. In een proces, zoals we dat bijvoorbeeld in de natuur zien bij kikkerdril. Dat uitgroeit via verschillende stadia tot een groot aantal kikkers. Zo moet dat ook zijn in ons gedachtenleven. In een proces moet dat omgevormd, ontwikkeld worden, totdat wij denken overeenkomstig de wil van God. Hervorming van binnenuit. Anders gericht zijn. Op God gericht zijn. Dat we gaan bidden. Dat we gaan denken. Dat we gaan handelen naar de wil van God. Nu in de praktijk vind ik is dat soms best een enorme strijd. Want de vraag waar ik even over na wil denken, dat is van, hoe beheersen we onze gedachten? Want je kan wel zeggen van ja, je moet veranderd worden door de vernieuwing van je denken, maar hoe beheersen we onze gedachten? Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Ik wil een paar dingen maar noemen daarvan vanmorgen. In de eerste plaats probeer negatieve gedachten te stoppen. Stop met negatieve gedachten. Nou, de ene staat misschien wat gevoeliger voor om dat te doen dan de ander, maar er is heel veel negativiteit in de wereld. Er is heel veel waar je kritiek op zou kunnen hebben in deze wereld. Er is heel wat anders gaat dan dat het zou moeten gaan. Maar stop met negatieve gedachten. Soms worden onze gedachten vervuild door de tv, door roddel, door onreine dingen die we zien en horen, door de computer, door het internet, door social media, door gevloek op het werk. Uiteraard is misschien niet altijd alles te voorkomen, maar daar waar het wel kan, moeten we het zeker niet laten. Een tijdje geleden heb ik hier gesproken over Romeinen 6. En toen heb ik naar voren gebracht dat Paulus zegt, zo moet het ook voor u vaststaan dat je dood bent voor de zonde. Stop met negatieve gedachten. Het tweede, vervang negatieve gedachten door positieve gedachten. Paulus zegt in de brief aan de Colossenzen, Colossenzen hoofdstuk 3, bedenk de dingen die boven zijn. En in Hebreeën 12 lezen wij, vestig je aandacht dan op hen. Dat kan door gebed, dat kan door bijbelmemorisatie, het leren van teksten uit je hoofd, vanuit de Bijbel. Dat kan doordat je gaat zingen, ja, gewoon zingen. En dat hoeft niet alleen in de badkamer dan, maar ook wat minder mooi, gewoon in de kamer of in de keuken. Maakt niet uit, maar ga zingen. Ja. Het zal je helpen om je gedachten te beheersen. En een kenmerkend vers vind ik in dit verband 2 Korinthe 10, waar Paulus zegt, wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Ja. Elke gedachte. Want je kan het soms niet altijd voorkomen dat je bepaalde dingen denkt. Alleen de vraag is, wat doe je ermee? Hoe reageer je erop? Wat is je antwoord daarop? Vervang negatieve gedachten op positieve gedachten. En dan het derde puntje hierbij. Ten slotte mogen we negatieve en zondige gedachten altijd bij Christus brengen. En hem vragen om vergeving en verandering. 1 Johannes 1 vers 9... vers wat we allemaal zouden moeten kennen uit ons hoofd, moeten kunnen opzeggen, indien, ja de voorwaarden, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van de meeste ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid, halleluja. Niet van de meeste, maar van alle ongerechtigheid. Ja, geweldig. Wat een evangelie. Negatieve, zondige gedachten mogen we brengen bij hem en mogen we belijden. En hij zal het vergeven. Hij zal ons schoonwassen. Hij zal ons reinigen. Nu hebben deze eerste twee versen vooral te maken met ons persoonlijk leven als christen. In de versen 3 tot en met vers 8, wat we gelezen hebben, wordt ingegaan op de vraag hoe we dit toegewijde leven naar de wil van God gestalte kunnen geven in de gemeente. Laat het volgende plaatje maar zien. Hij is niet zo scherp, zie ik, maar ik hoop dat u ziet dat het een lichaam is. De Heere God heeft het leven in zijn gemeente op een geweldige, mooie manier geordend. Wij vormen met elkaar, hebben we gelezen, één lichaam en zijn als leden van dat lichaam allemaal met het hoofd Jezus Christus verbonden. En daardoor zijn we ook met elkaar verbonden. We hebben echter niet allemaal dezelfde functie, zoals ook de leden van ons lichaam niet allemaal dezelfde functie hebben. Iedereen heeft een eigen taak, heeft een eigen functie. Het lichaam, de gemeente, is een organisme waarin alles goed samen moet werken, wil het functioneren. We hebben een mond om mee te spreken, te zingen, handen om mee te werken, te klappen, voeten om mee te lopen, enzovoort, enzovoort. Ik kan mijn handen niet bewegen, tenzij mijn hoofd denkt en mijn spieren doet samentrekken. Er is aan de ene kant afhankelijkheid van elkaar en ook samenwerking nodig voor een goed functioneren van de gemeente. Ik las eens en ik citeer en ik weet niet meer wie het gezegd heeft. Niemand van ons mag zo exclusief, oftewel zo bijzonder, zo uniek zijn, dat we niet met anderen kunnen samenwerken. En nooit mogen wij onszelf wijsmaken dat wij de enige zijn die belangrijk zijn. Einde citaat. Oproep tot volledige toewijding aan God in het gebruik van onze gaven. En in vers 6 hebben we gelezen dat er staat genadegaven. Tot opbouw en tot stichting van zijn gemeente. Niet om onszelf te dienen, niet om onszelf te behagen, maar om de Heer en zijn gemeente, oftewel elkaar, te dienen. Iedereen behoort te weten welke gaven of gaven in het meervoud God hem of haar gegeven heeft. U hoeft er geen antwoord op te geven, maar weet u dat voor uzelf? Belangrijk. Het is belangrijk om aan de Heere God te vragen wat precies onze taak en onze verantwoordelijkheid is. Nu, Anneke, mijn vrouw, weet heel goed waar ze mij in de gemeente beter niet voor kunnen vragen. En ik weet het zelf ook. Maar ook het omgekeerde is zo. Ze weet ook het positieve en waar ze me misschien wel voor zouden kunnen vragen. Ik denk, er is een verschil tussen talenten en tussen gaven. En we hebben geen tijd om vanmorgen daar diep op in te gaan, maar ik denk voor mij persoonlijk dat talenten te maken hebben vooral met genetische aanleg, dus met onze natuurlijke geboorte, en dat genadegaven te maken hebben met onze wedergeboorte, met onze geestelijke geboorte. Dan krijg je van God iets wat je voorheen nog niet bezat. Een geestelijke gave. Nou, misschien een heel duidelijk voorbeeld als we het over een gave hebben. Een geestelijke gave is bijvoorbeeld het spreken in tongen. Waar de Bijbel over spreekt. Die gave kan je niet leren op school. Kan je zelfs niet leren op de universiteit. Dat is een gave die God geeft. Een geestelijke gave. Soms kunnen misschien ook talenten en gaven in elkaars verlengen liggen. Dus het is niet zo dat het lijnrecht tegenover elkaar moet staan, dat het zo zwart-wit is. Misschien ligt het soms in elkaars verlengen, maar er is een verschil tussen talenten en geestelijke gaven. Nu ga ontdekken welke gaven of gaven God u en jou gegeven heeft en praat daar eventueel ook eens over met elkaar. Het lijkt mij een goede geestelijke gesprekstof voor bij de koffie. Voor na de dienst. Ja, waarom niet? Ja, we zijn er niet zo gewend, nietwaar? Maar bevestig, ontdek, bevraag elkaar. Een principe wat Paulus noemt in de wijze waarop wij onze geestesgaven moeten gebruiken is bedachtzaamheid. Oftewel bezonnenheid, bescheidenheid. We zeggen wel, bescheidenheid siert de mens. Het zijn genadegaven, zegt de Bijbel. Dat wil zeggen, niet verdiend. Daar heb je geen recht op. Dat zijn gaven die worden je gegeven. Nou, soms zijn er mensen die te gering van zichzelf denken. Ik noem ze maar even Calimero-types. U weet wel, hè, dat poppetje wat zegt van, jullie zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk. En tegen die mensen zou ik vanmorgen willen zeggen, denk aan dat lied waarvan de tekst zegt, stap uit de boot, durf op water te lopen. Figuurlijk dan bedoeld natuurlijk, hè? Ik vind het altijd een beetje een gevaarlijk lied, om dat te gaan zingen met kinderen erbij. Zal ik u eerlijk vertellen hoor, dan denk ik, ja, ze zullen het toch niet echt gaan doen. Maar geestelijk bedoeld, tegen die mensen zou ik willen bemoedigen en aanvuren en zeggen, stap uit de boot, durf op water te lopen. Maar er zijn ook mensen die denken wel eens te veel van zichzelf. Die hebben te hoge verwachtingen van zichzelf. En tegen die mensen zegt Paulus, overschat jezelf niet. Overschat jezelf niet. Koester je geen gedachten hoger dan je voegen. Want dat gevaar bestaat dan dat je jezelf vertilt. En eigenlijk is dit ook een waarschuwing tegen geestelijke hoogmoed, bedweterigheid, opgeblazenheid. Zoek Gods wil. Voeg je in het eenvoudige. Wees nederig, zegt de Bijbel. Bekijk hoe je het beste in het lichaam van Christus en elkaar kunt dienen. Nou, er worden hier in dit gedeelte denk ik zo'n 7 gaven genoemd. En dat zijn niet alle gaven, want in de Bijbel vinden we nog veel meer gaven vermeld. Onder andere in 1 Korinthe 12. Hier worden denk ik 3 gaven genoemd die betrekking hebben op het innerlijke leven van de gemeente. Profetie, onderwijzen en vermanen of bemoedigen. Profetie, de Bijbel zegt, wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. En we zien soms in de Bijbel dat er ook wel eens een toekomstig element in de profetie was. Onderwijzen, onderricht, leren met elkaar. En het vermanen of ook bemoedigen. Vermanen in de zin van terechtwijzen, als dat nodig is. En bemoedigen, elkaar een hart onder de riem steken. Dan 3 andere gaven die genoemd worden, die meer betrekking hebben op het uiterlijk leven, denk ik ook, van de gemeente. Dus de werking naar buitenuit. Het dienen, nou, dat is dus intern, maar ook naar buitenuit. We zijn geroepen in deze wereld, denk ik, om te dienen. Jezus kwam om te dienen, om de ander te dienen. Meedelen of uitdelen, dat wil zeggen het ongecompliceerd uitdelen, zonder bijbedoelingen. En dan barmhartigheid bewijzen. Letterlijk staat er met de lach van Gods liefde in de ogen. Dat is niet alles voor een glimlach, zoals Coolblue dat zegt, maar alles met een glimlach. Ja. Alles met een glimlach van God. En de 7e gave is die van het leiding geven. Van het voorstander zijn, zegt een vertaling. Met volle inzet, met volle ijver. Nu, ik ben er zelf een voorstander van, maar dan in de andere betekenis van dit woord, van gedeeld leiderschap en ook van gedelegeerd leiderschap. Dit wat betreft die gaven. Tot slot nog een paar slotopmerkingen die ik zou willen maken. Contact met de Heere God en gebed om leiding van de Heilige Geest hierin is voor alle leden van de gemeente even belangrijk. God heeft voor ons allemaal een taak en een opdracht. En we hebben elkaar allemaal nodig. We zijn aan elkaar gegeven. Laat het plaatje maar zien. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Niemand mag denken, het lichaam of de gemeente is niet van mij afhankelijk. God heeft ons als leden in het lichaam van Jezus Christus geplaatst, opdat wij onze opdracht, opdat wij onze taak zouden herkennen, erkennen en ook haar uitvoeren. God heeft iedereen een taak en een functie gegeven. En niemand van ons kan of mag zeggen, God wil of kan mij niet gebruiken. In elke gemeente is altijd zoveel werk te doen. Vacatures te over. Stoelen klaarzetten, koffie klaarzetten, muziek opstellen. Ga zo maar door. Heel veel dingen die gedaan moeten worden. Ik moest even denken aan de periode dat Anneke, mijn vrouw en ik in 1977 in Zoetermeer begonnen om daar de Kama Perusia gemeente te starten. We begonnen vanuit de huiskamer, het groeide, we gingen naar een basisschool. En in die 70 jaren waren die scholen zo ingericht dat in elke ruimte van die school, in elk lokaal was er wel een of ander dier wat daar gehouden werd. Een cavia of een konijn of een hamster of het maakte niet uit. En hoe we de ouders het ook op de hart hadden gedrukt en de kinderen op echt hadden gezegd van je mag niet in die lokalen komen, die deuren konden niet op slot, gebeurde het regelmatig aan het eind van de dienst dat die konijnen ontsnapt waren, dat we konijnen moesten gaan zoeken, dat we cavia's moesten gaan vangen en pakken. En dan werd ik maandagochtends opgebeld door de directeur. Zegt hij, ja, zegt hij, er kwam een onderwijzeres bij me en die zegt van hoe kan dat nou? Ik dacht toch echt dat ik een wit konijn in mijn lokaal had en nu is het een bruin konijn. Ja, had hij gezegd, ja, er is een kerkelijke gemeente in de school geweest, zondag en zo. Ja, dan gebeuren daar wonderlijke dingen, nietwaar? Als je gelovigen bij elkaar komt. Maar, dus ik ben heel wat keren bezig geweest om na de dienst eerst konijnen te zoeken en konijnen te vangen. Maar u mag echt van mij aannemen, ik had daar geen talent voor. En u mag ook echt van mij aannemen, ik had daar ook geen gave voor. Maar het moest wel gedaan worden. Soms moeten we gewoon maar doen wat er gedaan moet worden in een gemeente. Ook dat is gemeente zijn. Omdat dat gewoon gedaan moet worden. Er is voor iedereen iets te doen. Elke gelovige ontvangt iets. En geen enkele gelovige ontvangt alles. Elke gelovige ontvangt iets en geen enkele gelovige ontvangt alles. De gaven die God ons gegeven heeft, zijn een gevolg van zijn genade. Onze bekwaamheid is niet van onszelf, maar van de Heer. Daarom moeten we onszelf niet op de borst slaan. Onszelf gaan verheffen boven die anderen. Niemand heeft het recht om de gaven van een medegelovige gering te achten of om jaloers te zijn op de gave die een ander heeft en die misschien voortreffelijker lijkt dan de zijne. Laat het plaatje maar zien. Elke gelovige dient erachter te komen welke gave hem of haar geschonken is, om die gave dan ook te gebruiken en te besteden tot de opbouw van de gemeente, om de Heer te loven en te prijzen, dat het mag komen tot lofprijzing. Resumerend, laatste plaatje. God vraagt een volledige toewijding. Door ons gedrag, dat is moeilijk te zien, rood op zwart zie ik hier. Door ons gedrag, dus door wat we doen door middel van ons lichaam. Door de vernieuwing van ons denken, door wat we denken. Door op hem gericht te zijn. En door onze gaven te gebruiken in de gemeente tot eer van zijn naam. Halleluja. Mag de Heer je zegenen. Amen.